Goedemorgen luisteraars, welkom op deze druilerige zondag bij een kerstverse uitzending van Radio Swammerdam. Mijn naam is Marielle Doedens en het thema van de uitzending is de verloskundige wetenschap. De gast is vandaag professor Anke de Jonge. Ze is als eerste verloskundige benoemd tot hoogleraar verloskundige wetenschap aan het Amsterdam UMC. Ze is projectleider bij grote onderzoeken en werkt in het gebied van Groningen tot Sydney, maar werkt ook nog steeds als verloskundige in Amsterdam. Welkom, Anke.
Dankjewel.
Heel fijn dat je hier wil zijn. Ik wil meteen beginnen met een persoonlijke vraag. Ben jij thuis of in het ziekenhuis geboren?
Nou, in de eerste plaats is dat heel lang geleden, helaas. Maar ik ben thuis geboren, ja.
En zijn er nog meer leuke details over die geboorte? Was het overdag of 's nachts?
Het was 's avonds om 11 uur. En het leuke was wel dat de huisarts toen nog de bevalling deed. En in het dorp bekend was dat hij altijd heel laat de vader de kraamzorg liet halen. Want je had geen telefoon in die tijd. En dan zorgde hij op die manier voor dat de vader niet bij de bevalling was. Want dat vond hij eigenlijk wel lekker. maar het hele dorp wist dat. Dus die hadden weer plannetjes bedacht om dat te voorkomen. Dus mijn ouders hadden met de buren afgesproken dat de buurman de kraamzorg naar ging halen. En dat was ook zo. Tijdens dat hij weg was, ben ik geboren. Was mijn vader dus wel bij.
Kijk, dat is mooi. Ja. Mijn tweede gast vandaag is dokter Carola Groene. Carola heeft gewerkt als verloskundige en heeft later de overstap gemaakt naar het beleid en management van de geboortezorg. Ze is manager van de samenwerkende regionale verloskundige Nijmegen en is voorzitter van de landelijke beroepsorganisatie van verloskundigen, de KNOV. En alsof dat nog niet genoeg is, Carola doet ook wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg. Afgelopen vrijdag heeft ze haar proefschrift getiteld Maternity Networks and Personal Health Records succesvol verdedigd. Carola, allereerst van harte gefeliciteerd.
Dankjewel.
En welkom. Hoe kijk je terug op afgelopen vrijdag?
Ja, het is dan, als je heel lang onderzoek doet, dan is het echt zo'n een promotiezitting, de afronding van je vele werk. En dat is echt heel bijzonder om mee te maken. Promotiezitting is ook met veel ceremonies en tradities. Mm-hmm. Dus dan moet je goed op letten dat je op de juiste Latijnse termen en de goede openingszin zet. Maar ik heb er echt van genoten. En het is ook toch wel een kroon op je werk als je dat zo mag afsluiten.
Ja. Zeker, ja. Denk ik ook. Straks gaan we het nog uitgebreid over je proefschrift hebben. Ik wil nu allereerst nog een derde gast introduceren. Via de telefoon is Vera Christina Mertens verbonden. Ze is bestuurslid bij Zelfbewust Zwanger. En als cliëntvertegenwoordiger betrokken bij de ontwikkeling en vernieuwing van richtlijnen en onderzoek. Welkom ook, Vera.
Dankjewel, welkom.
Vera, kan jij vanuit jouw perspectief vertellen waarom het doen van wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde belangrijk is?
Ja, als cliënt verwacht ik dat er zo goed mogelijk zorg wordt verleend en dat die dus ook wetenschappelijk gebaseerd is. En dat is niet genoeg wetenschappelijk gebaseerd, maar ook praktijkgebaseerd en ook totaal tegemoet komt aan de behoeften en wensen van een cliënt. Maar de uitgangsbasis van al dit is dat er wetenschappelijke onderbouwing is en dat er ook vragen gesteld worden, dagelijks vragen worden gesteld van ja, hoe doe ik mijn werk? Dus op reflectief gebied, maar ook op wetenschappelijk gebied van pakt deze interventie wel of niet goed uit? Hoe zou het anders kunnen? Dus onderzoek is cruciaal voor het verlenen van goede zorg, ook vanuit cliëntenperspectief.
Ja, en jij bent er dan om die onderzoekers ook scherp te houden, denk ik. Dankjewel.
Scherp te houden in een ander perspectief daarop, Libby. Het is toch een ander perspectief dan een onderzoeksperspectief, omdat bijvoorbeeld welke uitkomstmaten zijn interessant. Natuurlijk hebben onderzoekers daar goede ideeën over, maar cliënten hebben vaak net nog een ander perspectief daarop. En daarom lijkt het me heel goed dat daar inbreng is. En ook bijvoorbeeld over onderzoeksopzet of hoe geworven wordt. Ik denk dat dat wel waardevolle input is die cliënten daarop kunnen geven.
Ja, denk ik ook. Graag hoor ik daar zo meteen meer over. Want voordat we verder gaan, wil ik mijn co-presentator en technicus nog introduceren. Thomas Verhagen. Thomas, wat weet jij eigenlijk van verloskunde?
Nou, Eerlijk gezegd weet ik heel weinig van verloskunde. Ik weet dat het met de geboorte van kinderen te maken heeft, maar daar houdt het ook op. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze uitzending.
Dat wordt een leerzame uitzending voor jou. Nou, dan stel ik voor maar meteen bij de basis te beginnen. Anke, ik kan me voorstellen dat er meer mensen, vooral van onze leeftijd, zijn die zich niet zoveel bij verloskunde kunnen voorstellen. Kan je kort vertellen wat een verloskundige doet?
Ja. En nou ja, de meeste mensen weten wel dat het inderdaad iets met baby's te maken heeft die geboren worden. Een verloskundige ondersteunt vrouwen om zwanger te zijn en hun kind te krijgen op een manier die bij hun past. Mm-hmm. En die geven eigenlijk de zorg aan alle vrouwen dag in dag uit die zij nodig hebben. En letten ook goed op als er, of er complicaties optreden. En of er dan aanvullende zorg nodig is van andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de huisarts of de gynaecoloog of de kinderarts. En dan betrekken ze die expertise er ook bij.
Ja.
Maar in principe begeleiden ze vrouwen tijdens dat hele traject.
Ja, dus ja. Ze staan dicht bij de vrouw. En ja. Mocht er complicaties zijn, dan kunnen zij de vrouwen doorverwijzen. Ja. Ja. En ze kunnen altijd uit hun bed gebeld worden met...
Zeker. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. En, want baby's laten zich niet plannen.
Ja.
Zou soms wel handig zijn, maar het heeft ook wel iets moois dat het niet zo is, vind ik.
Ja, zeker. In je oratie noemde je voor het woord verloskunde liever de Engelse term midwifery. Mm-hmm. Kun je dat toelichten?
Nou ja, ik wil heel graag een mooie Nederlandse term. Want ik vind het altijd een beetje vervelend om steeds maar Engelse woorden te gebruiken. Maar een midwife is eigenlijk wel een veel mooier woord dan verloskundige, vind ik. Want het komt uit het oud-Engels, mid en wife. En dat is dus iemand die bij de vrouw is, with woman. Ja, dus midwife gaat echt over de vrouw die een kind krijgt. En dat je daar als zorgverlener dichtbij staat om dat te ondersteunen. Terwijl verloskundige gaat eigenlijk over de zorgverlener. En is ook een beetje verloskundige, hè, alsof die alleen maar kundig is. Het is een beetje een soort zakelijker, klinkt het. Dus ik vind midwife het beter zeg maar omvatten wat het beroep inhoudt. Maar we hebben daar niet zo'n heel goed alternatief voor.
En iedereen kent verloskundige, denk ik nu de term. Precies.
We hadden natuurlijk vroeger het woord, of nog steeds, het woord vroedvrouw. Mm-hmm. Maar dat zegt ook weer, gaat ook weer over de zorgverlener. Dat betekent eigenlijk wijze vrouw. Mm-hmm. En dat vind ik dan weer onaardig naar onze mannelijke collega's. Want we hebben toch ongeveer 1 op de 50 verloskundigen is een man. Mm-hmm. Dus dat werkt dan ook weer niet zo goed.
Nee, precies. We hebben het net gehad over wat de verloskundige doet. Je werkt op de afdeling Midwifery Science bij het Amsterdam UMC. Wat houdt de wetenschappelijke tak van verloskunde in? Naar welke gebieden doen jullie onderzoek?
Ja, wij doen onderzoek naar het vakgebied midwifery. En dat is eigenlijk ook weer beter in het Engels dan in het Nederlands. Hoewel we zeggen verloskundige wetenschap in het Nederlands. Mm-hmm. En dat is dus het onderzoek naar die zeg maar alledaagse zorg die vrouwen krijgen. Die ondersteunende zorg die hen helpt om een kind te krijgen op een eigen manier. En dat is een onderzoeksgebied wat eigenlijk nog veel te weinig onderzocht is. Nou, als je kijkt over de afgelopen tientallen jaren, is er heel veel onderzoek gedaan naar een kleine groep vrouwen en baby's die complicaties ontwikkelen of risicofactoren hebben. Maar dat is de minderheid. Mm-hmm. En daar is de zorg ook zeker voor verbeterd. En daar is nog steeds onderzoek op nodig. Maar zeg maar, het gros van de vrouwen heeft geen complicaties. En weten we eigenlijk heel weinig over van ja, hoe bereid je vrouw nou goed voor op zo'n enorme levensgebeurtenis als een kind krijgen? Of ja, welke houding kan ze het beste bevallen? Of waar kan ze het beste bevallen? Of wie kan het beste, dat heeft Carola heel goed onderzocht, wie kan het beste al die zorgverleners die om die vrouw heen staan coördineren, zorgt dat die zorg goed op elkaar is afgestemd? Dat soort dingen zijn eigenlijk nog relatief weinig onderzocht. Dus daar ligt een grote taak voor ons om daar een klein stukje in bij te dragen.
Ja, helder. Dus inderdaad, complicaties. Zoals, heb je daar een voorbeeld van waar dus wel veel informatie over beschikbaar is in de wetenschap al?
Ja, een goed voorbeeld is hoge bloeddruk. Mm-hmm. Verloskundigen die houden altijd heel goed de bloeddruk in de gaten en verwijzen naar het ziekenhuis als iemand een hoge bloeddruk ontwikkelt. Daar deden we het in Nederland niet zo heel goed in, een aantal jaren geleden. Mm-hmm. Daar is veel onderzoek naar gedaan door wetenschappers. En daarmee zijn richtlijnen aangepast en is die zorg ook echt verbeterd. En we zien dat de uitkomsten voor vrouwen met hoge bloeddruk enorm zijn verbeterd. Dus ja. Dat is hartstikke goed. Dus dat moet zeker blijven gebeuren. Maar daarnaast zijn er dus ook heel veel onderwerpen waar wij ons dan wat meer op richten, die ook aandacht behoren.
En is dat ook speciaal zo, die alledaagse zorg is in Nederland ook uniek eigenlijk in de wereld ook. Hè? Is dat dan een reden waarom daar nog meer onderzoek naar gedaan moet worden?
Ja, in zekere zin uniek. We hebben een onafhankelijk, een autonome verloskundige in de eerste lijn, zoals we dat noemen, in de wijk. Mm-hmm. Zo'n verloskundige praktijk waar je je meldt als je zwanger bent. En als vrouwen geen complicaties hebben, kunnen ze ook overal in Nederland nog kiezen om thuis te bevallen als ze dat willen. En in de westerse wereld hebben wij nog steeds het hoogste aantal thuisbevallingen. Dus dat maakt wel dat we een mooi land hebben om allerlei onderzoek te doen, wat in andere landen wat moeilijker is.
Ja.
Het is wel zo dat die resultaten ook voor andere landen van belang zijn. Want je ziet in andere landen dat ook mensen weer vragen om die dingen. Bijvoorbeeld, ik heb een collega-onderzoeker in Amerika die mij altijd uitlacht. En die zegt, ja, jullie met je thuisbevallingen, mijn absolute aantallen, bevallen meer mensen thuis in Amerika. Dat is natuurlijk zo, maar het is natuurlijk een heel groot land. Dus in percentage is dat dan relatief weinig.
Ja.
Maar in aantallen bevallen eigenlijk meer Amerikaanse vrouwen thuis dan Nederlands.
Ja.
Dus ook voor Amerikanen kijken dan ook naar onze onderzoeken. Om te leren over hoe je dat veilig kan doen. En hoe je vrouw daar goede keuze in kan geven.
Ja, helder. En jij bent ook bezig met watchful attendance. Kun je uitleggen wat dat betekent?
Ja, dat is een begrip wat ik heb gelanceerd in mijn oratie. Toen ik die mocht uitspreken in het begin van het jaar. En die ik bedacht is met een heleboel collega's samen. En we hebben met die term willen bedoelen het werk wat vaak verloskundigen doen tijdens een baring. Als eigenlijk alles goed gaat. Als je dan zo van buiten ernaar kijkt, dan zie je een verloskundige niet zo heel veel doen. Ja, want die vrouw doet zelf haar ding. En ze ondersteunt wat, ze zegt dat het goed gaat, ze masseert misschien een beetje, haalt een kopje thee. En dan denk je, heb je daar nou een hoogopgeleide verloskundige voor nodig?
Mm-hmm.
Maar als je vrouwen vraagt na de bevalling, hoe het is gegaan, dan hoor je heel vaak dat die zorg juist heel erg belangrijk voor haar was. En haar er doorheen heeft geholpen. En wat ik vond is dat die zorg eigenlijk zo belangrijk is, want ik hoor het elke keer ook van vrouwen. Maar het is ook eigenlijk zo onzichtbaar.
Mm-hmm.
Want we schrijven het bijvoorbeeld al niet op als we een verslag over de bevalling schrijven. En dan schrijven we wel wanneer de weeën begonnen zijn, hoe laat de baby is geboren en dat soort dingen. Maar we schrijven niet hoe lang de verloskundige er was en wat ze deed. Dus als wij een brief sturen naar de huisarts over de bevalling, heeft de huisarts al geen idee wat wij hebben gedaan. Laat staan de rest van de wereld, behalve de vrouw zelf. Die zegt ons heel vaak, ja, dit was echt wat me zo ontzettend hielp. En dus vind ik het belangrijk dat we ook als onderzoekers onderzoeken wat dat nou precies is, wat dan zo belangrijk voor die vrouwen is. En dat we het daarmee ook wat bekender maken. Want dan laten we ook zien dat deze zorg heel belangrijk is. En dat we dus ook met elkaar moeten zorgen dat we die zorg blijven geven.
Ja.
En misschien nog verbeteren.
Een uitdaging om te onderzoeken lijkt me.
Ja, we gaan het wel doen binnenkort. Ja.
En hoe gaan jullie dat doen?
Ja, dat is heel erg leuk. We staan op het punt om ermee te beginnen. We hebben een student antropologie.
Mm-hmm.
Ja, dat is iemand die onderzoek doet naar groepen mensen. Ik vertaal het vast een beetje te kort door de bocht. Maar, en wat hij gaat doen is 3 uur lang bij een bevalling zijn. En gewoon observeren wat daar gebeurt. We hebben ook een soort richtlijn ervan gemaakt. Op basis van het begrip wat het nou allemaal kan inhouden. 10 soort hoofdstukjes. En dat gaat ze gewoon turven. En ze gaat ook gewoon kijken van hoe gaat die interactie eigenlijk. Hè? Hoe gaat die samenwerking tussen die vrouw en die verloskundige.
Mm-hmm.
En dan gaat ze na de bevalling gaat ze kort die vrouw interviewen en die verloskundige. Om ook te vragen van goh, hoe was dat nou? Wat heeft daarin nou geholpen? Wat was misschien niet zo handig? Wat heb je nog gemist van beide? Zodat we daar meer zicht op krijgen. En ook leren misschien hoe we het nog beter kunnen doen.
Ja.
Daar heb ik ontzettend veel zin in. Dus inderdaad is ook een beetje een andere. We krijgen het nog over gerandomiseerde onderzoek. Hè? Daar denken mensen vaak aan bij onderzoek. Mm-hmm. Harde cijfers en zo. Maar dit is een andere manier van onderzoek doen. Die juist bij dit soort onderwerpen je veel meer inzicht kan geven. Dus daar heb ik heel veel zin in.
Mooi. Vera, ben jij er nog?
Ja, ik ben er nog.
Watchful attendance. Ken je die term? En wat is jouw visie daarop? Denk je dat het een veelbelovend onderzoek is?
Nou, allereerst, het is kort dat iets wat er eigenlijk al is, een naam heeft gekregen. Omdat het was er altijd, maar het had geen naam. En als dingen een naam krijgen, dan worden ze zichtbaar. En dan kun je daar ook onderzoek bijvoorbeeld naar doen. En dat gebeurt nu met kwalitatief onderzoek. Ik ben blij dat het een naam heeft gekregen, omdat cliënten vinden het dus inderdaad belangrijk. Ik wil daar nog één nuancering aan toevoegen. En dat is dat daar zijn is van belang, maar de relatie speelt dus ook een rol. En ook de wens van een barende, of ze bijvoorbeeld überhaupt wenst dat op dit moment iemand aanwezig is. Het kan ook zijn dat iemand eigenlijk veel liever alleen wil zijn en helemaal niet mensen om zich heen. En ik denk dat is de nuance die ik daar toch nog wil aanbrengen. Maar verder zijn we als cliënten wel heel blij dat die term een naam heeft. Of dat die bezigheid een naam heeft gekregen en dat er aandacht voor is.
Ja, dit denk ik ook. En ook misschien voor het opleiden voor een nieuw verloskundige. Mm-hmm. Ja, precies. Dat echt iets is. Ja. Oké, dank jullie wel. Ik wil nu graag doorgaan met het promotieonderzoek van Carola. Maar eerst nog een vraag voor Ank. Jij was ook bij de promotie. Ik heb het digitaal gevolgd. Wat viel je het meest op aan het onderzoek van Carola?
Nou, een heleboel goede dingen. Ze heeft heel belangrijk ook pioniersonderzoek gedaan. Hè? Nou, dingen die nog niet zo goed onderzocht zijn. Dus dat is heel erg mooi. En wat mij natuurlijk opviel is, in mijn oratie heb ik het ook heel erg over continuïteit van zorg. Hè? Dat je een vertrouwde zorgverlener hebt in dat hele traject van een kind krijgen. En daar zie ik hele mooie dingen terug in het onderzoek van Carola, die dat ook echt heeft laten zien. Hè? Ze heeft laten zien bijvoorbeeld dat de eerste lijnsverloskundige de zorgverlener is die eigenlijk met alle andere mensen die om een vrouw heen staan contact heeft. Dus eigenlijk heel erg geschikt is om zeg maar die zorg goed op elkaar af te stemmen. En ook dat vrouwen in Carola's onderzoek zeggen, we zouden nog wel graag willen dat als we, vooral tijdens de bevalling, als er een complicatie optreedt, we moeten naar het ziekenhuisteam, dat dan de verloskundige die ik ken, mijn vertrouwde zorgverlener, dat die mee kan. Ja, en dat is ook heel erg waar ik onderzoek naar doe en het veel over heb, ook in mijn oratie over had. Dus het is mooi om dat dan ook onderbouwd te zien, dat dat ook werkelijk belangrijk wordt gevonden door vrouwen.
Ja, dus dat is echt wel definitief dat dat nu iets is wat speelt in de geboortezorg. Carola, je promotieonderzoek ging over samenwerken in de geboortezorg en een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Dus daar zitten meerdere onderzoeken in. Ja. Ik heb het manuscript hier voor me. Laten we beginnen met samenwerken in de geboortezorg. Waarom wilde je daar onderzoek naar doen?
Als een vrouw in Nederland zwanger wordt, dan heeft zij met veel mensen te maken, veel zorgverleners om zich heen. Zijn moeder wordt. Net als Ank zei, bijna iedereen begint bij een verloskundige, omdat we in Nederland een systeem hebben, net als met een huisarts en een specialist, dat als je iets hebt, dat je naar de huisarts, naar de verloskundige gaat. En als er complicaties zijn, naar het ziekenhuis voor de specialist. Dus bijna iedereen komt bij een verloskundige. Daarnaast hebben veel vrouwen ook, als zij bevallen zijn, hebben zij bijna altijd met de kraamzorg te maken. En gedurende het traject kan het dus zijn dat zij met een gynaecoloog in aanraking komen. We zien wel dat dat toeneemt. Mm-hmm. En soms ook een kinderarts. En dan als je bevallen bent, dan kom je bij het consultatiebureau met ook een arts en een verpleegkundige die dan adviezen gaan geven. Mijn uitgangspunt is, ik hoop ook dat dat in het proefschrift een beetje doorgekomen is, dat de persoonlijke zorg in alles heel erg vooraan staat. En dat daar die samenwerking daar de verbetering moet geven. Mm-hmm. En dat naar de aanleiding voor mijn proefschrift is dat ook in de Nederlandse gezondheidszorg we de verbetering zien dat de verschillende professionals bij ons, dus verloskundige, gynaecoloog, kraamzorg, maar ook op andere ziekteterreinen, huisarts, specialist, dat het voor de cliënt fijner en ook betere zorg is als dat afgestemd gebeurt. Want net als Vera zei, de eigen wensen en de behoeften van de vrouw of van de patiënt zijn ook heel erg belangrijk. En als je dat elke keer, als je naar een nieuwe zorgverlener gaat, opnieuw weer moet uitleggen en daar of een discussie over moet hebben. Hoe mooi is dat als je als zwangere centraal staat en de professionals samen met elkaar voor jou zorgen dat het gaat zoals jij wil.
Helder. En je hebt Je hebt onderzoek daar naar gedaan. Ank stipt het al aan. Naar de netwerken die er zijn eigenlijk onder professionals in de geboortezorg. Kan je wat meer over dat onderzoek vertellen? Wat heb je gedaan?
Ja, nou, die verschillende professionals zoals wij je noemen. Soms wordt het integrale zorg genoemd. Wij in ons proefschrift hebben het heel duidelijk netwerkzorg genoemd. Omdat we aan willen geven dat het eigenlijk niet... eindig is. Hè? Iedere kan een zwangere zijn die ook nog met een andere specialist, omdat ze een ziekte heeft, te maken heeft. Kan een tienermoeder zijn die in de wijk ook nog een andere zorgverlener heeft. Dus het netwerk kan ook buiten de professionals die ik noemde heel groot zijn. Mm-hmm. En dat moet ook altijd flexibel zijn. Ja, en dat samenwerken, dat heeft iedereen zoiets van, ja, dat is belangrijk en dat moeten we doen. En het is fijn als dan de patiënt of de zwangere een vast aanspreekpunt heeft. Maar we weten tegelijkertijd, wisten we nog niet zoveel hoe een netwerk dat er uitzoet. We weten heel erg vanuit de hokjes wat iedereen zelf doet. Maar hoe ga je die verbinding met elkaar maken en hoe ga je met elkaar bedenken wie dan het vaste aanspreekpunt voor de zwanger is. En dat was wel een leuke studie. Het is in de regio Nijmegen. Daar hebben 214 zorgverleners. Dat is 95% van de professionals die ik net noemde. Dus van verloskundige tot consultatiebureau. Die hebben wij allemaal gevraagd met wie zij. En dan echt op naam. Hè, met dokter A en verloskundige B. En contact gehad over een cliënt het afgelopen half jaar. En daar hebben we allemaal lijntjes mee gelegd. En daar krijg je dan een heel plaatje, wat een wolk is. En daarin zie je verschillende dingen. Je ziet welke professional het meest een centrale plek heeft. Wie een beetje aan de rand staat. Hoe het intern in de ziekenhuizen is. In Nijmegen zitten twee ziekenhuizen, maar minder met elkaar is. En met die metingen, om dan maar snel naar de conclusie te gaan, kwamen we tot de conclusie dat de eerste lijns verloskundige de enige beroepsgroep was die verbinding met alle professionals had. Was natuurlijk wel in dat half jaar, maar dus regelmatig. Dat zij heel erg voor de helft van de verbindingen zorgde, terwijl ze een klein deel van de groep waren. En als zij wegvielen, daar hebben we ook een plaatje van gemaakt, dat dan de twee ziekenhuizen redelijk apart waren, consultatiebureau een beetje los kwam te staan. Dus dat zij heel erg voor de verbindingen zorgden. Dus dat zegt het netwerkplaatje. En dan terug op Ank de verhaal. Verloskundige is ook een medisch professional. Hè? Want naast de vrouw zijn moet ze, is zij ook voordat de bloeddruk goed blijft, of nou ja, de controles, ook de medische controles van de groep doet. Maar ja, zij, de verloskundige is, zoals Ank ook noemde, heel erg ook de vrouw in zijn geheel zien. Dus ook voel je je ook goed en heb je genoeg zelfvertrouwen, heb je genoeg sociale steun en hoe kunnen wij je beter helpen die signalen oppakken? En ik denk dat dat heel erg goed past bij een centrale positie in een netwerk. Naast dan die feiten die we gezien hebben, maar ook die attitudes. Mm-hmm. En 24/7 belangrijk, benaderbaar voor verloskundigen. Dat is een ziekenhuis natuurlijk ook en de kraamzorg ook. En, met die conclusies hebben wij gesteld, hebben we wel wetenschappelijk de term gehanteerd, hè? Zeer aannemelijke reden.
Hè? Nee, nooit zekerheid in het wetenschappelijk onderzoek.
We hebben niet in heel Nederland onderzocht en niet heel grote data, maar wel zoveel dingen dat wij denken dat zij dat goed in kan vullen.
Ja, want er is dus behoefte aan iemand die een centrale contactpersoon is, mm-hmm, voor een zwangere vrouw. Ja. En de vraag die mij direct reist, en die kwam bij je promotie ook wel langs. Hoe ziet dat in de praktijk daaruit? Want een verloskundige zijn 24 uur per dag beschikbaar, maar verloskundigen hebben ook vakantiedagen en weekend en zo. Heb je daar ideeën over?
Ja, dat is ook wel iets waar Anke en ik het wel regelmatig over hebben. Om daar meer, hè, dat raakt ook met die continuïteit van zorg, om dat goed te borgen en met elkaar invulling te geven. Dus het gaat nooit 100% allemaal waterdicht. Maar nou, het gaat over aanspreekpunt zijn. En dat betekent dus dat je voor de vrouw... Eigenlijk heeft Connie het zorgverlener twee taken. Eén is het direct aanspreekpunt voor de zwangere zijn. En twee, zorgen dat in het netwerk de wensen en wat er afgesproken is rond het protocol, dat ook de anderen daarover geïnformeerd zijn en zich daaraan houden. En los staat daarvoor naast medisch inhoudelijk verantwoordelijk. Want je hebt ook inderdaad met acute zorg te zijn. Dus een coördinerend zorgverlener hoeft niet altijd 100% ook de medische zorg 24/7, 365 dagen per jaar te doen. Continuïteit van zorg zegt dat wel heel belangrijk is dat dat zoveel mogelijk is en heel beperkt met een paar mensen. Maar de coördinerend zorgverlener is ook juist bedoeld om voor bij onduidelijkheid voor vragen of als iemand zegt van ik vind dat zij voor vragen kan stellen, aan kan geven dat zij dingen moeilijk vindt of dat dingen onduidelijk zijn of dat zij ergens meer aandacht voor heeft. En dat hoeft bijna nooit midden in de nacht. Hè? Dat ja, kan, dus het is ook benaderd. En tegenwoordig kan ook steeds meer online. Het is het eerste aanspreekpunt zijn. Daarnaast zullen we altijd het vangnet hebben van als er... Als je iets acuuts hebt, dat je dan direct geholpen wordt. En we zien gelukkig ook wel van zwangere vrouwen dat iedereen dat dan ook snapt. Dan wil je, als je iets acuuts hebt, dan wil je zo goed mogelijk geholpen hebben. Maar je wil wel dan dat de coördinerend zorgverlener ervoor gezorgd heeft dat in je dossier of overal duidelijk bij iedereen bekend is wat jouw specifieke wensen zijn. Zodat ook die anderen dat op kunnen pakken.
Dus en als ik het zo goed begrijp, is die coördinerende zorgverlener, die specifieke rol, is er nu niet of niet duidelijk genoeg?
Nee, die is er nu. We zijn het al, want het komt uit de zorgstandaard over onze integrale zorg. Dus het wordt al wel langzamerhand invulling gegeven, maar nog wel op verschillende wijzen. Dus onderzoek daarna zou ook heel interessant zijn hoe het ingevuld wordt. Maar vooral wat de vrouwen ervan vinden, hè, en wat zij dan eigenlijk van die invulling het belangrijkst vinden. Dus eigenlijk zijn dit vragen ook wel een beetje over mijn vervolg. wat een vervolgonderzoek zou moeten zijn. Hè, en hoe je dat precies vormgeeft en wat dan de vrouwen daarin belangrijk vindt. Een beetje net als wat je volle tenden zei tijdens de bevalling. Om het dan nog gerichter aan te geven.
Ja. Ik heb nog even een vraag aan Vera. Je bent bevallen van jouw zoon en je bent toen van thuis naar het ziekenhuis gegaan. Weet je nog hoe dat voelde? Hoe ging dat toen?
Nou ja, ik ben eigenlijk precies in dit terechtgekomen dat er dus best wel een sterke scheiding is tussen eerste en tweede lijn. Ik heb inmiddels twee kinderen. Ah, okay. Ik heb het twee keer meegemaakt, dus ik kan nu ook vergelijken. En het is heel goed dat er heel veel focus ligt op de eerste lijn en dat de verloskundige alle dingen gewoon goed begeleidt en volgt enzovoort. Maar eigenlijk met het moment dat er medische problemen ontstaan, dan is die scheiding wordt heel duidelijk. De vrouw wordt overgeplaatst naar de tweede lijn en dan zijn mensen daarvoor medisch verantwoordelijk. En dan wisselt ook wisselen gezichten en dan is die continuïteit van zorg eigenlijk ook niet meer aanwezig. En dat is voor cliënten best wel problematisch. En dat wordt eigenlijk qua beleid nog problematischer, omdat continuïteit is een heel modieuze term. En er wordt van sommigen ook daaronder verstaan dat er überhaupt iemand is, een aangewezen zorgverlener is, zonder dat die eigenlijk zichtbaar is. Terwijl als cliënt versta je daaronder eigenlijk dat een vertrouwd gezicht jou blijft volgen, ook in een tweede lijn. Dus dat is wel problematisch. Bij mijn tweede bevalling heb ik het een beetje anders gedaan. Daar is namelijk, terwijl het eigenlijk niet de zorgsteam is nog niet ingericht, maar mijn vertrouwde eerste lijn verloskundige is bij mij gebleven, ondanks dat ik in de tweede lijn terecht ben gekomen en ook medisch ben geweest. Zij was dan niet meer medisch eindverantwoordelijk voor mij, maar ze is wel aanwezig geweest. En Voor mij is dat van onzichtbare waarde geweest. Maar dat systeem is op dit moment zo niet ingeregeld. Terwijl dit eigenlijk ideaal zou zijn. Dat een kleine groep van vertrouwde zorgverleners de vrouw kan volgen van het, ja, eigenlijk, nou, van conceptie ongeveer tot in de kraamtijd. En ik ben me bewust dat dat waarschijnlijk niet één persoon kan zijn. Dat kan ook om logistieke reden niet. Maar dat het een groep van mensen kan zijn, dat zou heel fijn zijn. Omdat op dit moment is de zorg heel erg ingericht vanuit logistiek en zorgorganisatie. En eigenlijk niet vanuit de vrouw en haar kind als centrale persoon. En dat is gewoon heel erg jammer.
Ja,
ja, mooie aanvulling ook. Dat is een kleine groep vertrouwde gezichten. Ik wil nog even naar een ander onderzoek van jou, Carola. Het betrekken van de zwangere vrouw bij beleid. Heb je ook onderzocht en vergeleken met professionals. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Ja, we hebben dat gedaan omdat als je naar persoonsgerichte zorg kijkt, dat je vrouw wil betrekken bij de zorg, daarin keuze maakt en evalueren van zorg en daar verbeteringen in doet. Dat kan altijd beter, maar dat heeft best wel, begint al best wel zijn plek te krijgen. Maar echter in beleid zijn zwangeren nog veel minder betrokken. En als je ook als ik dan hier als wetenschapper zit, kijk naar de wetenschappelijke literatuur, is dat dan ook is daar weinig wetenschap om hoe dat precies goed in te richten. Dus wij hebben het een beetje als een uitdaging, dat is een beetje een pionierwerk wat Ank noemde, gedaan om te zeggen, nou, dat moeten we eigenlijk toch ook kunnen in onze regio om de zwangeren wel met het beleid te betrekken. En dan is de vraag hoe dat te doen. Daar hebben we een Delphi-studie voor gedaan. En dat betekent dat je meerdere rondes hebt, maar wel een kwalitatieve studie gedaan. We zijn begonnen met bijna 400 vrouwen, evaluatielijsten van vrouwen die eigenlijk ook gewoon voor het evalueren van de zorg altijd gebruiken. Mm-hmm. Gebruiken de WHO-lijsten voor. Er zitten 8 domeinen in die belangrijk zijn voor goede zorg. Er zit ook respect, communicatie, vertrouwen naast medische zorg in. En die resultaten waren best goed. Op een schaal van 1 tot 4 scoorde iedereen, of zat een gemiddelde, zou ik het zo zeggen, tussen 3,6 en 3,9. We hebben, toen dachten we, ja, hoe gaan we dat nou doen voor verbeteringen? Er waren 3 domeinen rondom communicatie, vertrouwen, autonomie, nee 4, en zelfreflex, waarin de meeste lage scores zaten. Dus niet gemiddeld, maar nou hebben we gekeken waar zitten dan de meeste lage scores. Toen hebben we aan een groep 50 bevallen vrouwen. Toen hebben we bevallen vrouwen, want we dachten we moeten mensen hebben die ervaringen met het hele genoemd. Zo van wat die domeinen waren. Dat is, en waar zij dan de verbeteringen zagen in de regio Nijmegen. We hebben het wel heel concreet gemaakt. Wat ook haalbaar moest zijn in een half jaar. Dus niet dat de wet veranderd moest worden of dat, dat er ergens een ziekenhuis moest komen. Omdat dat dan niet realistisch is. Maar wat zou je in een half jaar in onze regio kunnen verbeteren? En daar mochten dan de professionals en de bevallen vrouwen tips op schrijven op die domeinen. En dat was wel, er was een heel verrassend onderzoek. Dat vind ik leuk van kwalitatief onderzoek. Dat je dan gedurende onderzoek elke keer nieuwe informatie en denk, oh, dan gaan we deze kant op. Want de professionals en de bevallen vrouwen hadden veel dezelfde thema's. En bijvoorbeeld noemden zij ook, de professionals noemden dan een case manager. En de vrouwen noemden dan, ik wil iemand die naast me staat. En ja, eigenlijk wat Vera zegt, die met me meegaat naar het ziekenhuis. Dus ze hadden er andere woorden voor. Maar de thema's waren wel hetzelfde. Dus er kwamen eigenlijk 11 thema's uit die heel vaak voorkwamen. Dus dat hebben wij de hoofdthema's gemaakt. Toen hebben we ze laten prioriteren. Dus wat vind je het belangrijkst? Wat zou het eerst moeten? Wat zou het belangrijkste zijn? En daar gingen de professionals en de zwangere vrouwen of de bevallen vrouwen uiteen. In die zin dat zij de top 3 van de bevallen vrouwen waren het laagste score bij de professionals en andersom. Dus, toen dachten we, met ervaringen van vrouwen ga je echt het verschil maken in andere keuzes maken en prioriteren. En Nou, tot slot hebben we nog een consensusgroep gemaakt om van die prioritering concrete aanbevelingen te maken. Hè, zo van. En naast dat het wetenschap doet het ook heel veel met de professionals van onderzoek. Ook een beetje een eye-opener. Hè, want Vera zal wellicht herkennen. Als professionals denken wij altijd wel te weten wat de zwangere of de vrouw wil. Mm-hmm. Hè, maar uiteindelijk. Moeten we het aan hen vragen? En als we denken altijd toetsen. En dat er dan toch dus. Zo zat het bij ons in de regio ook. Zo van ja, het zijn dezelfde thema's. En dan toch bij prioritering toch een. Oh ja, zo van. Er zit toch wel andere. Er zit toch wel andere belangrijkheid in de thema's. Dus dat. En dan ook. Het continue beseffen, moeten het ook toetsen en waken. Dat vind ik dan ook meerwaarde uit zo'n onderzoek dat naar voren komt. Dat is ook een stukje bewustwording van ons allen. Zo'n onderzoek naast wetenschap in de zwangere vrouw of de bevallen vrouw echt een centrale plek te geven.
En heb je een voorbeeld van wat zwangere vrouwen dan belangrijker vonden dan dan de professionals?
Ja, de zwangere vrouw vond, laten we die case manager het belangrijkst. Vond ook bij ons, een ziekenhuis was nog niet een eenpersoonskamer. Dat vonden zij ook belangrijk. Ja. En de professionals vonden gezamenlijke training. Die vonden het belangrijkst dat er dezelfde informatiefolder alles lag. Toen dachten we, dat vinden vrouwen willen dat er ook. Hè, dezelfde informatie. Maar dat vonden ze dus helemaal niet zo belangrijk. Zeggen ze, dan staat het een keer wat anders. Het moet natuurlijk niet tegenstrijdig zijn. Maar dat een keer anders geformuleerd of met andere voorbeelden, vonden ze ook wel winst hebben. Dus dat zat niet in het perspectief van de professionals, zeg maar.
Ja, interessant.
Ja.
Dankjewel voor zover. Ik ga even verder met Vera. Vera, ik heb je al even wat vragen gesteld. Kun je nog even uitleggen wat vrijwilligers bij Zelfbewust Zwanger doen?
Ja, ik wil wel even vertellen wat we eigenlijk überhaupt, waarvoor we eigenlijk staan. Ja. We zijn een cliëntenorganisatie voor alle zwangere vrouwen. Dus niet zozeer gericht op een specifieke aandoening, maar we zien zwangerschap gewoon als een live event wat er hoort, maar wat kan horen bij het leven van een vrouw. We behartigen daarom de belangen van alle zwangere vrouwen in de geboortezorg op landelijk niveau. En we zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bij beleid, bij uitvoering. Ook bij richtlijnen bijvoorbeeld. En wij proberen zwangere vrouwen actief te vertegenwoordigen in dit veld waar ze eigenlijk bijna niet aan tafel zitten. En we hebben de visie dat vrouwen centraal staan in de geboortezorg en dat de zorg die ze krijgt goed is afgestemd op haar. En dat betekent ook dat ze goed geïnformeerd zijn keuzes heeft daarin. En die kunnen heel erg afwijken van de keuzes en de informatiebehoeften van de professionals. Daar hebben we al over gesproken net. En dat betekent ook dat we zoeken vrijwilligers. We hebben heel veel vrijwilligers nodig om dat werk te verrichten. En dan gaat het met name over het op regionaal niveau. We proberen op dit moment moederraden op te richten op regionaal niveau. En op landelijk niveau gaat het om meedoen bijvoorbeeld bij onderzoeksbeginselen, voorstellen om daarop commentaar te geven of in klankbordgroepen mee te lezen met onderzoek, meedoen bij richtlijncommissies. Voor richtlijnen die ontwikkeld worden, maar ook voor dingen als communicatie en marketing en social media dingen. Dus we hebben een hele reeks aan vacatures op onze website staan, Stichting Zelfbewust Zwanger, is daar meer informatie over te vinden.
Een hele set aan mogelijkheden dus. Heel mooi. Ja. Kun je nog iets meer uitleggen hoe het in de praktijk uitziet als je meedenkt over richtlijnen of meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek of misschien zelfs meedenkt daarvoor?
Ja, je hebt, er is eigenlijk een soort van participatieladder en die gaat dus eigenlijk van geïnformeerd zijn dat er iets speelt in het veld over advies geven en echt ook inbrengen. En dat de mate van input die stijgt is continu en op deze ladder en hoogst mogelijk is eigenlijk dat je echt actief meedoet aan en ook mee beslist. En idealiter ben je echt actief betrokken als cliënt en ga je meedoen aan en mee ontwikkelen en ook mee beslissen. We zien vaak dat het niet op dat hoogste niveau plaatsvindt. En voor onderzoek, als we als stichting daaraan meedoen, willen we dit. En als we alleen geraadpleegd worden of advies geven, vinden we dat eigenlijk te weinig en willen we ook niet meedoen. Omdat we vinden dat dat alleen dan een soort van alsof meedoen actie is voor de goede vorm. Bij richtlijnen zit dat anders. Daar zitten we mee aan tafel en proberen onze stem te laten horen en daarvoor te zorgen dat er bijvoorbeeld geïnformeerd keuzes voorgelegd kunnen worden aan vrouwen, maar ook dat het perspectief wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld als er uitkomstmaten worden meegenomen en meegemeten.
Ja.
Ja, sorry.
Tussendoor nog even een vraag aan Carola. Carola, jij bent ook voorzitter van de KNOV.
Ja.
Kan je wat meer vertellen over hoe richtlijnen opgesteld worden? Dus er is een wetenschappelijk onderzoek gedaan met misschien, is dat een gerandomiseerd onderzoek of een kwalitatief onderzoek en daar komt iets uit of er zijn nog veel meer onderzoeken bij. En dan?
Ja, richtlijnen is nooit op één onderzoek. Hè? En het vertrekpunt is vaak een thema of een probleem of iets waar we iets willen over iets over willen weten. Of het nieuwe inzichten. Hè, die, dat kan wel uit wat Anke net aanhaalde. Hè, dat er onderzoeken zijn dat je het aan wil passen. Richtlijnen bij de beroep, bij alle medische professionals. En dat geldt niet alleen voor verloskundigen, maar dat geldt voor huisartsen, specialisten en alle. Is een heel gedegen en langdurig proces. Want er is, je begint met duidelijk te stellen wat het op moet leveren. En daar komt een team omheen en wie erbij betrokken zijn. En dat is in toenemende mate, we proberen steeds meer multidisciplinair ook gezien dat samenwerking. Maar soms zijn het echt dingen die specifiek voor één beroepsgroep zijn. Hè? Als verloskundige hebben we ook niks met keizersnedes te maken. Dus dan kunnen we wel meedenken uit perspectief, maar heel het technische, dat is echt aan de gynaecoloog. We hebben gelukkig ook steeds, zelfbewust zwanger zit ook mee aan tafel. En dat, net als meer de patiëntenfederatie ook. Dus die krijgen ook steeds meer een rol. En dat wordt een beetje projectmatig aangepakt. En dan is het een gedegen literatuurstudie. Want je wil zoveel mogelijk onderzoek en zoveel mogelijk feiten. En dan ga je daaruit conclusies en scoren en tot een richtlijn komen.
Ja, ja. Oké, dankjewel. Vera, als ik jou goed begrijp, ben je dus eigenlijk tevreden met om betrokken te worden bij de richtlijnonderzoek. Maar bij het wetenschappelijk onderzoek is er nog iets te veel. Even misschien je mening aanhoren, maar wordt er misschien niet zoveel mee gedaan? Of wordt misschien laat in het stadium van het onderzoek dat je niet zoveel te zeggen hebt in waar wordt eigenlijk onderzoek naar gedaan? Klopt dat? Oh.
Voor onderzoekers steeds duidelijker is van dat het van belang is om cliënten vroeg te betrekken in het stadium. En dat met Anke bijvoorbeeld en haar groep lukt dat ook gewoon echt vroegtijdig aan mee te denken, aan bij de aanvraag mee te kijken. Dus dat vind ik dat het eigenlijk steeds beter gaat. En vind ik persoonlijk weinig op aan te merken. Maar denk ik ook omdat we als cliënten ons best wel opstellen van we willen niet alleen geraadpleegd worden. Voor richtlijnen is dat anders. Daar hebben we als cliënt toch vaak het gevoel van meer aan tafel te zitten, maar meer voor de vorm en niet vanuit een heel originele motivatie. Dat verandert langzaam, maar het is een traag proces, is mijn ervaring. En de mate van inspraak, die is natuurlijk hangt heel erg af van de perceptie, ook van de groep, van de werkgroep, hoeveel invloed iedere beroepsgroep daarin bijvoorbeeld ook heeft. Ja, consensus moet er uiteindelijk plaatsvinden. Dus dus ik ben eigenlijk nog bijna iets kritischer over die richtlijnen.
Oké. En als laatste vraag aan jou wil ik graag weten of je een voorbeeld kan geven van een moment dat dat zelfbewust zwanger dan invloed heeft gehad op ofwel een wetenschappelijk onderzoek of het opstellen van de richtlijn?
Mm-hmm. Voor onderzoek, bijvoorbeeld, daar bestaat een bepaalde methodiek, Brains methodiek. Het is een methodiek om informatie uit te wisselen tussen zorgverlener en cliënt op een gebalanceerde en gestructureerde manier om tot een keuze te kunnen komen. We hebben ook geprobeerd dat bij een onderzoek die over praktijkvariatie gaat, om dat in te brengen dat het mee wordt genomen of dat ook daadwerkelijk is toegepast. Omdat dat voor cliënten van belang is. En dat is gelukt. Dus dat zie ik toch als een soort van succes. Maar ondanks dat het niet een gevalideerde vragenlijst is, maar dat het wel eens meegenomen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja,
ja, heel mooi. Gefeliciteerd alsnog. dankjewel, Vera. Dan wil ik nu graag gaan luisteren naar onze columnist, Gabrielle Dharma Saputra. Ze is PhD-student aan het Hubrecht Instituut voor Ontwikkelingsbiologie. Laten we gaan luisteren.
Als ontwikkelingsbioloog weet ik veel over hoe een embryo zich ontwikkelt, hoe het genetisch materiaal wordt verdeeld, op wat voor signalen het reageert, hoe het lichaam een heel nieuw orgaan ontwikkelt om het embryo te voeden, hoe verschillende organen zich ontwikkelen uit een klompje cellen en wat voor dingen er allemaal mis kunnen gaan. Ik weet er natuurlijk niet alles van, maar als ik iets niet weet, dan weet ik waar ik de informatie kan vinden. Wetenschappelijke artikelen, doorzoekbaar op PubMed, toegankelijk via het netwerk van mijn instituut. Of ik haal het stiekem van SciHub vandaan. Ik kan dit allemaal onderzoeken, totdat het embryo zich voldoende ontwikkelt om zijn eigen organisme te zijn. Het moment van geboorte. Wat er daarna gebeurt en hoe het gebeurt, heb ik absoluut geen professioneel verstand van. Maar hoe zit het vanuit een persoonlijk standpunt? Nou, als kinderloze vrouw heb ik ook eigenlijk geen idee wat verloskunde is. Toen ze me vertelde dat het thema van deze week verloskunde is, voelde ik me totaal onbekwaam om er een column over te schrijven. Ik wilde het gevoelige onderwerp en het veld respecteren. Dus begon ik aan een korte zoektocht om zoveel mogelijk over verloskunde te begrijpen. Niet in de wetenschappelijke literatuur dus, maar door naar verhalen te luisteren. Ik sprak met moeders die zijn bevallen, vaders die de hand van hun partner vasthielden tijdens de bevalling, moeders die hun kind bij de geboorte hebben verloren, vrouwen die niet zijn bevallen en mannen. En ik hoorde zoveel verhalen. Zoveel verhalen die ze wilden vertellen. Ik denk dat de reden waarom ik deze verhalen niet heb gehoord, is dat ze niet zeker wisten of ik zou luisteren. Ze wisten niet zeker of het bloedige onderwerp mij zou interesseren. Een drukke, onafhankelijke, kinderloze vrouw die niet eens aan voortplanting denkt. Eén moeder vertelde me dat ze zichzelf als een sadist beschouwt, omdat ze tijdens de bevalling geen verdoving wilde gebruiken. Een andere moeder, die een kind heeft verloren waar ze van hield, vertelde me hoe belangrijk het is om geïnformeerd te worden en voor jezelf op te komen. Een vader vertelde me hoe hij zijn partner zag bevallen zonder de gevraagde ruggenprik, omdat ze de kans miste. Een andere vader werd afgeleid door het woord kolom en vertelde me over de tijd dat hij in Egypte was en al deze grote kolomen zag. Een typische dad move, als je het mij vraagt. Een man met wie ik sprak, zei voor de grap dat ik het aan een vrouw moest vragen. Nou, ik hoop tenminste dat hij een grapje maakte, voor zijn eigen bestwil. Maar vaker wisten mensen niet wat ze van verloskunde moesten denken. Het is geen populair gespreksonderwerp, wat ik ook snap. Het is een mooi privé moment. Een moment waarop je het leven in handen krijgt. Misschien een moment van tragedie, van groot verdriet, van hartzeer. Maar ook een taboe. Niemand wil horen hoe je vagina is gescheurd tijdens de bevalling. Hoe je oerkreten helemaal tot in de wachtkamer reiken, gevolgd door aangrijpende stilte. En dan de prachtige kreten van een pasgeboren baby. Ik vind het allemaal mooie verhalen. Verhalen die ik graag zou horen. Om te horen hoe sterk mijn vrienden zijn. Over hoe mooi het leven is. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Door verhalen te vertellen, maak je verbinding met andere mensen. Je realiseert je dat je niet de enige bent. En ik hoop dat ik je, door mijn verhaal te vertellen, de afgelopen 5 minuten een gevoel van verbondenheid heb gegeven.
Dank je wel voor de mooie column, Gabriella. Is er iets wat jullie herkennen of waar jullie op willen reageren?
Ik moest meteen denken bij de kreet van een pasgeboren baby. Dat wint nooit. Dat is altijd, ja, dat blijft heel erg mooi.
Ja.
Ja.
Is dat ook een van de redenen dat je nog steeds actief bent als verloskundige?
Ja, klopt. Ja. Nou, niet alleen die baby, ook gewoon die hele bevalling. Het is heel verslavend om daarbij te zijn. Dus kijk, ik heb altijd nog, als ik bij een bevalling ben geweest, dat ik een dag high ben. Dat ik het gevoel heb dat de wereld even moet stoppen, omdat er iets bijzonders is gebeurd. En als ik dat niet meer heb, dan ga ik ook stoppen.
Ja.
Ik vind dat elke vrouw verdient dat een verloskundige dat nog steeds zo heel mooi vindt.
Ja, ja. Bijzonder, ja. Rob. Ja. We hebben nog een paar minuten tijd. Ik wil nog kort aanstippen. Want jullie hebben samen een artikel geschreven over het onjuist gebruik van evidence-based practice in de zorg. Mm-hmm. Anke, kun je kort toelichten? Wacht, ik zal eerst een introductie geven. Het wordt in de gezondheidszorg van groot belang geacht dat het handelen van diverse betrokkenen, dus van verloskundigen tot beleidsmakers, gebaseerd is op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. En dat noem je dus ook wel evidence-based practice, tenminste. Nou, dat denken veel mensen.
Nou, ja, ik wil zeggen, dat is maar één aspect daarvan. En dat is ook zelfs onder zorgverleners vaak een misverstand. Dus vaak denken mensen dat evidence-based practice is handelen gebaseerd op onderzoek. Maar eigenlijk bestaat het uit 3 elementen. En misschien wel de belangrijkste is wat is voor een vrouw belangrijk? Vera zei dat al. En dat doen we ook steeds meer. Dat we kijken van hey, wie hebben voor ons zitten? En wat is voor deze vrouw op dit moment belangrijk? En dan heeft zij nodig dat wij kunnen vertellen wat we vanuit onderzoek weten. Dat is heel belangrijk. En ook de expertise van de zorgverlener blijft belangrijk. Want je moet die onderzoek is nooit een kookboek. Dus je kan niet zeggen, nou, voor iedereen geldt dit. Nee, je weet wat belangrijk is, maar je moet het altijd toepassen op een individuele situatie.
Ja.
En dat is vaak de fout die gemaakt wordt. Dus die 3 elementen samen is evidence-based practice.
Ja, en daar sluit denk ik ook aan wat jij als aanbeveling hebt geschreven, dat richtlijnen flexibel moeten zijn. Mm-hmm. Dus dat een verloskundige een richtlijn moet durven afwijken als dat nodig is.
Ja. Ja. Ja, nee, ik heb zelfs in een interview gezegd, we moeten, en dan is het niet alleen verloskundigen hoor, ook gewoon andere betrokkenen rondom de geboortezorg, ook het lef hebben om durven af te wijken van richtlijnen. En dat is vanuit die visie precies zoals Anke zegt. We hebben natuurlijk het wetenschappelijk onderzoek, maar je moet ook naar de vrouw kijken en die situatie. En ze is ook in het wetenschappelijk onderzoek is er een verschil tussen patiënten, dus je moet hem wel vertalen. En ook gewoon de situatie in waar zich bevindt. En het is niet alleen onze meningen. De Raad van Volksgezondheid en Samenleving heeft er een rapport uitgebracht. Heeft eigenlijk aan Eerste en Tweede Kamer gezegd, dit is een verbeterslag in heel de Nederlandse gezondheidszorg om het meer persoonlijk te maken. Dus laten we ervoor zorgen dat die balans in die driehoek, zoals Anke dat beschreef, ook gewoon weer goed in balans kijkt. Want dat is eigenlijk iedereen, de balans is soms een beetje weg, dat het accent te veel naar die wetenschap gaat schuiven. En dat men het idee heeft dat het dan veilig is, want we verschuilen ons dan achter die wetenschap. En dat is dan een beetje het lef hebben, om ook gewoon die andere 2 mee te nemen.
Ja, ja. Nou. Dankjewel. Dat lijkt me een heel mooi einde van de uitzending. Dus we hebben het gehad over beleid en onderzoek, over promotieonderzoek van Carola, over flexibele richtlijnen, over case managers en vooral dus luisteren naar de zwangere vrouw en de persoonsgerichte zorg. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Vandaag hadden we het over de verloskundige wetenschap met in de studio Anke de Jonge en Carola Groene. Heel erg bedankt voor jullie komst allebei.
Graag gedaan.
Vera Mertens was via de telefoon aanwezig. Ook heel erg bedankt.
Ja, dank voor de uitnodiging.
De column was van de hand van Gabriella en mijn co-presentator en technicus vandaag was Thomas. Ook heel erg bedankt. Wil je de stem van zwangere vrouwen laten horen bij wetenschappelijk onderzoek, beleidsontwikkeling en uitvoering in de geboortezorg? Neem dan een kijkje op www.zelfbewustzwanger.nl. Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast of op onze website radiozwammerdam.nl. En we zijn ook te vinden op Spotify, SoundCloud en iTunes. Live luisteren kan elke zondagochtend om 11 uur via www.salto.nl. Wilt u reageren op deze uitzending? Dat kan door een mailtje te sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl of via Facebook, Twitter of Instagram. Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer op Radio Salto. En Tanne van der Wal presenteert dan de uitzending over zwaartekracht en donkere materie. Dat lijkt me een spannend vooruitzicht. Tot slot wil ik u, of jij, de luisteraar, bedanken voor het luisteren van deze uitzending. En wens ik je nog een hele fijne zondag.